ik moet u eerlijk zeggen dat ik zag de cover van het boek en mijn eerste gedachte was, oh, dat boek dat gaat over Beb van Klaveren.
Ja, het gaat natuurlijk mede over Beb van Klaveren, maar dat het gaat eigenlijk over een historisch decor van de grote depressie, het bombardement van Rotterdam, de oorlog en het begin van de wederopbouw, zeg maar.
Ja.
Maar het boksen dient daarbij als decor. En dat, ja, dat is nogal typisch. Typisch ook voor Rotterdam, mag ik zeggen.
Ja. Maar u bent dan een liefhebber van de boksport, denk ik, in zijn algemeenheid gesproken.
Ja, een liefhebber, ja. Ja. Geen fanaat, maar het heeft wel mijn interesse, ja.
Ja, want even het boek speelt zich ook met Beb van Klaveren af. Maar wie was Beb van Klaveren in twee regels? Kunt u dat
Beb
samenvatten?
Beb van Klaveren, dat was een groot bokser, een Rotterdammer die Olympisch kampioen is geworden in 1928 in Amsterdam. En ook Europees kampioen. En die heeft tot op hoge leeftijd heeft hij gebokst. En hij was mateloos populair. Een beetje vergelijkbaar later met Koen Moulijn.
Mm-hmm.
Het was een cultfiguur. En hij is ooit eens een keer uitgeroepen tot grootste Rotterdammer ooit. Dat, ja. Ja, dat zou je nu niet meer, denk ik, horen zo.
Ja.
Maar hij is nog steeds populair, ja.
Ja, zeker, zeker. Zeg, hoe is het idee van uw boek De Danser van Katendrecht zo ontstaan?
Ja, nou, ik heb mij wat ingelezen in de boksport. En niemand heeft, voor zover ik weet, ooit een boek, een roman geschreven over de boksport of over Van Klaveren. En het leek mij een heel bijzonder decor om dat te doen. Het fascineerde mij. En ik heb niet direct Van Klaveren getypeerd, maar zijn sparringpartner.
Yeah, yeah.
En dat bleek later bij mijn onderzoekingen Herman van 't Hof geweest te zijn.
Okay.
En die heeft later ook een boksschool opgericht in Rotterdam.
Ja. Yeah.
En die bestaat nog steeds trouwens.
Oké. Dus wat dat betreft een totaal Rotterdam scenario, zullen we maar zeggen.
Ja, ja. Maar het speelt voor een gedeelte ook in Amerika zich af.
Ja, precies.
Want veel Nederlandse boksers die konden in Nederland niet alleen een boterham verdienen. En die gingen dan ook naar het buitenland en vooral naar Amerika.
Ja, en kunt u de luisteraars een idee geven van, u zei al, hè, crisis, oorlogstijd.
Ja.
Kunt u een beeld schetsen van hoe het boek, zeg maar, waar het boek over gaat in kort, zal ik maar zeggen.
Ja, nou, het beschrijft de levensloop van een jonge HBS'er.
Mm-hmm.
Die werkeloos was en ging boksen. Hij trainde in Feyenoord, de Oranjeboomstraat. Dat was een boksschool. En daar begon het. En hij had talent en werd op een gegeven moment opgemerkt en gevraagd door Van Klaveren om als sparringpartner bij hem in de Pootstraat in Krooswijk te komen boksen.
Ja.
En hij maakt dan eigenlijk die jaren mee van de tweede helft van de dertiger jaren.
Ja.
Hij komt uit op een gegeven moment wordt hij geselecteerd voor de Olympische Spelen in Berlijn. Hij haalt daar een bronzen plak en gaat op een gegeven moment naar Amerika.
Ja.
En hij wordt verrast door het uitbreken van de oorlog, een bombardement van Rotterdam. En hij kan niet terug. En hij moet een tijd lang, dus een aantal jaren in Amerika verblijven. En komt pas in 1946 weer terug. En dan is die stad die hij gekend had,
die ligt
staat niet meer. Die is plat gebombardeerd.
Ja.
Dat is in grote lijnen de achtergrond. En daar Tegen die achtergrond beschrijf ik zijn belevenissen, zowel in Nederland als daar.
Ja.
En gezien mijn leeftijd, ik ben geboren net begin van 1940.
Ja.
Ik heb nog een goed deel van die tijd, pal na de oorlog, meegemaakt.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk ook de sfeer van het Rotterdam van die tijd meegekregen.
Ja,
en dat heb ik zo goed mogelijk proberen weer te geven.
Ja. Ja.
Het is natuurlijk een roman. En een roman is een mixie van fictie en werkelijkheid.
Ja.
Ja. Maar het is wel geschreven met een Rotterdams lezerspubliek in gedachten.
Ja, nou, ik moet u eerlijk zeggen, we zijn van Radio Kapelle, maar ik ben Rotterdammer. En ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik kan u verzekeren dat dit maakt erg nieuwsgierig. En ik ga het ook wat dat betreft zeker aanschaffen.
Ja.
Zijn er nou scènes waarvan u zegt van, nou, dat was wel heel bijzonder. Als ik er nou eentje moet noemen, die springt er echt voor mij bovenuit in het boek.
Nou, dat is zijn optreden van de hoofdfiguur in het boek in Berlijn op de Olympische Spelen.
Ja.
Dat was die Olympische Spelen, dat was een propagandamachine toen voor Adolf Hitler.
Ja.
En daar is veel om te doen geweest. En dat was de grootste opzet van de Spelen tot dan toe. En dat is denk ik een hele bijzondere passage.
Ja. Ja,
maar ook het bombardement in Rotterdam.
Mm-hmm.
En hij zit in Amerika. Zijn vrouw blijft achter op Katendrecht.
Ja.
En komt uiteindelijk om in het bombardement.
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat zijn inderdaad ingrediënten die voor elke Rotterdammer natuurlijk zeker ontzettend tot de verbeelding spreken.
Ja,
absoluut.
Ja, maar je hoeft niet van boksen te houden. Ik heb een reactie van een vrouwelijke lezer die mij schrijft. Je zegt, wat een hartverwarmend boek en ik houd niet eens van boksen.
Nee, ja, kan je nagaan.
Als je dat hoort, dat doet me natuurlijk plezier. Dan heb ik mijn doel bereikt.
Kan ik me voorstellen, want ik zag inderdaad wat recensies voorbij komen. Nou, die zijn zonder uitzondering allemaal ontzettend lovend.
Ja, gelukkig wel. Ja, het is, het is goed ontvangen. En ik denk dat het ook dat veel mensen het aanschaffen om het weer door te geven of als cadeautje.
Ja.
En, daar doe ik het voor.
Ja, nou, dat kan me voorstellen, maar het is zeer uitnodigend.
Ja.
Als de luisteraars het willen aanschaffen, en dat geldt eigenlijk, dat verklapte ik u al, ook voor mezelf, is het in de reguliere boekhandel te krijgen?
Ja hoor, in de Rotterdamse boekhandels, ik denk dat ze het vrijwel allemaal op voorraad hebben. En uiteraard ook via internet, bol.com, is het boek te krijgen, maar dus ook bij Snoek en Donner en de bekende Rotterdamse boekhandels. En uiteraard ook op Katendrecht.
Oké, nou, dan moeten de mensen daar maar eens gaan kijken.
Zeg,
Ik las in een artikel op het internet, ik zat me een klein beetje in te lezen, door u verschenen artikel, dat u elk jaar een nieuw boek wilt schrijven. Zeker na die lovende recensies kan ik me voorstellen dat u alweer begonnen bent.
Daar ben ik wel mee bezig.
Ja,
ik ben een laatbloeier wat dat betreft. Ik ben pas laat met het schrijven van boeken begonnen.
Ja.
Ik ben nu aan mijn vijfde boek bezig. Dus één per jaar zal misschien niet helemaal lukken, maar één per anderhalf of twee jaar, dat lukt wel.
Dat moet toch. En is het dan ook weer een boek, hè? Want u heeft geschreven over de ondergang van Sphinx. Hè? Nou, u bent zelf bij Sphinx bent u bekend natuurlijk.
Ja, ik ben directeur geweest van Sphinx en ik heb die periode beschreven, ja.
En u was ook bij Madison Square Garden, hè, in Amerika. Is het dan ook dat het nieuwe boek ook een beetje in uw persoonlijke sfeer terug te vinden is, waar het over gaat?
Nee, maar je neemt natuurlijk altijd toch bepaalde autobiografische elementen op. Daar ontkom je niet aan.
Zeker.
Je schrijft uit ervaring en al die belevenissen en herinneringen.
Ja.
Ergens vindt dat zijn neerslag in een boek.
Ja, zeker.
En hoe ouder je wordt, hoe meer herinneringen. En en uit die rijke oogst probeer je te putten. En materiaal genoeg.
Mooi, mooi. Meneer Kanters, ik vond het ontzettend leuk dat u bij ons te gast wilde zijn. Ik dank u ontzettend voor het interview. Ik wens u heel veel plezier, met name bij het schrijven. En als u een nieuw boek heeft, wij horen graag, dan bellen wij u graag weer eens op.
Heel, heel fijn.